FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.
BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
Welkom bij FD Persoonlijk On Air, live vanuit het Grand Hotel Amrâth aan de Prins Hendrikade in Amsterdam. En tijdens deze laatste uitzending van het jaar nemen we een kijkje in de kast van Annemarieke Samson. Een stoomcursus, hoe word ik restaurantcriticus, en natuurlijk trekken we de champagne open. Maar eerst, mijn gast vandaag brengt een aanzienlijk deel van zijn tijd door in concertzalen. En dan in het bijzonder in zijn eigen zaal. Hij is namelijk directeur van het Koninklijk Concertgebouw tegenover het Museumplein in Amsterdam. Van harte welkom, Simon Reining. Goed dat je er bent. Heb jij het mooiste beroep ter wereld?
Het zou zomaar kunnen.
Als je beroepshalve zoveel tijd in concertzalen mag doorbrengen. Je krijgt automatisch een hoop muziek mee, denk ik.
Ongelooflijk veel mooie muziek. En het mooie is ook dat je met heel veel bijzondere mensen omgaat. En dat zijn natuurlijk heel veel muzici, maar ook heel veel andere mensen. Eigenlijk komt heel Nederland en ook heel veel mensen van buiten Nederland komen naar het concertgebouw. En ik vind het geweldig om die allemaal te ontmoeten. En ook veel met mijn collega's samen te werken. Dus ja, ik denk dat ik wel één van de allermooiste beroepen van de wereld heb. Ja,
en dat al zo'n 12 jaar, hè, inmiddels?
Inmiddels mag ik zeggen, al zo'n 12 jaar, bijna.
Ja. En wat maakt het concertgebouw, het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam, tot een van de mooiste concertzalen van de wereld?
Ik denk dat het een combinatie van factoren is. Ik denk dat velen zullen zeggen dat vooral de akoestiek van de grote, maar zeker ook de kleine zaal, echt wereldwijd uniek is. Alle muzici die bij ons komen, en dat zijn echt wereldberoemde artiesten, die in alle grote zalen van de wereld optreden. Iedere keer zeggen ze weer, dit is toch wel een van de absolute topzalen. En velen vinden het zelfs de allermooiste zaal van de wereld. Ja. Dat maakt het heel bijzonder. Ik denk ook het feit dat het in Amsterdam aan het Museumplein ligt. Dat ensemble van die cultuurinstellingen bij elkaar is denk ik heel bijzonder.
Beetje zo'n museum mile, maar dan nog kleiner.
Je hebt nergens ter wereld zo'n opeenstapeling van topinstituten, ja, van verschillende disciplines bij, ja, elkaar.
Ja. En wat is het grootste misverstand over jouw werk? Misschien wel waar ik mee begon, om te zeggen dat je eigenlijk altijd in de concertzaal zit.
Ik weet niet of er een misverstand is. Ik heb geen idee of dat bestaat.
Nee, we hebben wel een aardig beeld van jouw beroep. Als we ons voorstellen dat
misschien komt dat in het
dat
gesprek.
Je lekker in het plus laat zakken en dan nog eens een nieuwjaarsconcert. Ja, want deze dagen natuurlijk helemaal is het
topdruk. Mijn zoontje zei wel eens van, god papa, waarom ga je niet gewoon als het zomer is even met een colaatje in de tuin zitten 's middags? Want mijn kantoortje grenst aan een tuin. En toen had de jongen volgens mij nog niet echt een goed beeld van dat er ook overdag gewerkt moet worden.
Ja. Maar goed, de winter is misschien wel het hoogseizoen voor het concertgebouw.
Wij kennen geen dalseizoen of een piekseizoen. Het is iedere dag feest bij ons.
Want hoeveel avonden per jaar is de grote zaal bezet?
Nou, we hebben in het gebouw per jaar meer dan 900 evenementen. Waarvan meer dan 700 concerten. Dus ja, tel uit op 365 dagen. Dat is gewoon eigenlijk iedere dag.
Ja, en je kan niet overal bij zijn natuurlijk. Hoe vaak zit je er wel bij?
Het varieert een beetje. Ik denk dat het gemiddeld tussen de 12, dat valt ook al mee, 2 keer per week tot 5 keer, 6 keer per week is.
Ja, en dan hoor je natuurlijk heel veel. Ben je wel een kritisch luisteraar? Of vind je alles mooi wat in jouw zaal wordt opgevoerd?
Ik probeer een beetje een mix te vinden tussen enerzijds het zijn van een blije amateur. En dan amateur in het woord van de goede betekenis van het woord, liefhebber. En tegelijkertijd ook professioneel. Ik vind dat we natuurlijk altijd een kritische grens moeten hebben waar we boven moeten willen blijven. Gewoon wat betreft de kwaliteit van wat wij bieden in het concertgebouw. En tegelijkertijd kan ik ook nog steeds als een liefhebber ernaar luisteren. Dus dan als er ergens een nootje wordt gemist bijvoorbeeld. Maar het is een geweldig indrukwekkende prestatie die iemand levert. Dan luister ik er graag overheen.
Ja, nou zijn die hele spectaculaire uitvoeringen die eens in de zoveel tijd ineens plaatsvinden. Dat is natuurlijk geweldig, maar er zijn natuurlijk veel meer uitvoeringen die middelmatig zijn. Waarvan je misschien denkt, had wel beter, heb ik wel eens beter gehoord.
Ja, beter, het is vooral vaak anders. En ik moet zeggen dat toch de kwaliteit, het niveau van waarop nu muziek wordt gemaakt, is ongelooflijk hoog. Ik denk dat we zelfs van een all-time high kunnen spreken.
Ja? Hoe verklaar je dat? Dat niveau nu zo is gestegen?
Ik denk toch dat de professionaliteit, ik denk dat de mensen die nu muzikus zijn eigenlijk in een heel vroeg stadium beginnen tegenwoordig goed begeleid worden. Net als bij sport worden ze heel goed getraind, om het maar zo te zeggen. Goed
begeleid worden. Met coaching ook nog.
Met coaching en alles erbij. Ik denk dat veel muzici ook nu toegang hebben tot goede muziekinstrumenten. Dus al vrij snel zeg maar, hun talent kunnen laten tot wasdom kunnen laten komen. En wat ik denk, wat ook een grote betekenis zal hebben, is natuurlijk de mogelijkheid om naar elkaar te kunnen luisteren door gewoon de goede opnames die er zijn. Mm. Zowel de geluidsopnames als ook de videoopnames. Op het internet kan je eigenlijk alles vinden. Dus je weet eigenlijk heel... Ja, van alles. Je weet eigenlijk meteen hoe de benchmark is. Dus als je denkt, ik wil me gaan specialiseren in flugelhorn of gitaar of marimba, dan heb je in een paar minuten tijd gewoon de top te pakken. En dan weet je, oké, dat is dus het niveau waarom het gaat. En daar ga je op richten.
En zelfs op je iPad met de zettingen voor je vingers kan je het gewoon naspelen als je wil.
Alles.
Dus
alles.
Dat helpt allemaal mee. Vind je dat je zelf ook een aandeel hebt aan het naar een hoger niveau tillen van muziekuitvoering?
Nou ja, we zijn in zoverre misschien een beetje een marktplaats. In zoverre dat in dit concertgebouw komen natuurlijk al die orkesten, ensembles en solisten samen. En die beïnvloeden elkaar natuurlijk ook wel weer. En wij maken natuurlijk ook een selectie wie wel, wie niet.
Ja.
Dus dat bij elkaar maakt dat je daar zeker invloed op hebt. Ja.
En voor de duidelijkheid, jij bent directeur van het gebouw, van het Koninklijk Concertgebouw. En dus niet van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Maar die hebben wel in jullie de thuishaven.
Absoluut.
Dat is hoe het is verdeeld. Hoe heeft het Concertgebouw het financieel gedaan? Staan jullie er goed voor?
We staan er goed voor. Het is al denk ik 130 jaar wel een rode draad dat het ieder jaar weer een hele opgave is om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar ik mag zeggen dat we toch per saldo, als ik kijk naar de activiteiten, dat zijn er veel meer dan aan het begin van het bestaan van het Concertgebouw. En ook als je kijkt naar de kwaliteit van het gebouw zelf en de faciliteiten die wij bieden, dan zijn we weer een heel stuk verder. Dus ik denk dat we er eigenlijk zowel fysiek, dus het gebouw, als ook financieel wel redelijk tot zeer goed voorstaan.
Ja, lig je wel eens wakker van zaken die het gebouw...
Als gezegd, kijk, het is ieder jaar wel weer een hele tour om de begroting en ook de exploitatie sluiten te krijgen. Dus als er één of twee dingen echt mislukken, dan gaan we meteen in het rood. Dus in zoverre zitten we echt heel scherp op de bal. Maar goed, wat we goed kunnen doen, dat doen we goed. Maar het is ieder jaar weer spannend of we het rond krijgen.
Nou, maar dit was alvast tot zover, was het heel geslaagd. We gaan even op reis. Ik neem mijn gast altijd mee op een droomweekend zonder grenzen aan tijd, afstand of geld. En in jouw geval klinkt dat zo.
This was the grand vision that's becoming a reality. Abu Dhabi's Sheikh Zayed Al Nahyan Grand Mosque.
I was on a full-on downhill bike. Like, all downhill. Bicycle. 38 miles is chump change. But on a mountain bike, that's totally different.
I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Een flink deel van de hoofdstad is de drukte door toeristen beu. Het wordt een soort plaag, hè? Het worden er steeds meer. Ze komen overal vandaan en de groei lijkt niet te stoppen.
In Amsterdam.
En dat was het droomweekend van Simon Reining, directeur van het Concertgebouw. Ja, we waren bij die gigamoskee in Abu Dhabi. Wat beleef? Ben je daar al eens geweest of daar wil je naar terug?
Nee, daar ben ik geweest. Dat was in januari. Toen waren we met een missie vanuit de gemeente Amsterdam. En de laatste dag aan het eind, zo rond zonsondergang, gingen we naar die moskee toe. En dat was het moment waarop de mensen weer weggingen. En het was vrijwel helemaal leeg daar. En het is een ongelooflijk grote moskee met een mega groot plein. Helemaal van wit marmer gemaakt. Afkomstig uit Montenegro. En over die leegte galmde zo'n zanger, zo'n Arabische zanger die oproept tot gebed. En het was een magische ervaring. Dat was zoiets ongelooflijk. Die stilte, die concentratie en toch die prachtige architectuur. Ik vond het indrukwekkend.
En beleef je dat dan als toerist of is het al bijna een religieuze ervaring als je in zo'n huis van God staat?
Ja, nou, metafysisch, het raakt je toch aan. Het is net als je een heel mooi stuk muziek beluistert, dan weet je ook niet al wat nou precies jou ontroert, maar je weet wel dat je bent ontroerd. En dat overviel mij toch ook wel. Het was toch wel heel indrukwekkend.
Ja. Nou, je hebt ook een andere kant, hè? Fietsen zonder doel in de bergen, daar hoorden we een stukje van. Je bent wel fanatiek ook, volgens mij.
Ik ben een redelijk fanatieke fietser, ja. Ik had altijd als kind in gedachten om buiten te gaan werken, iets met mijn handen te gaan doen. Onderweg is er kennelijk iets verkeerd gegaan.
Ja, heel erg verkeerd als je het zo zegt.
Ik werk eigenlijk altijd dus binnen. En maar als compensatie fiets ik graag, als het even kan, zoveel mogelijk. En het liefst eigenlijk zonder doel. Het fietsen zelf is eigenlijk het doel. En je ontdekt namelijk zoveel door niet van tevoren een parcours of een doel te stellen. Maar gewoon maar
flink, flink afzien ook? Of lekker om je heen kijken en fluiten?
Ja, het is een beetje een combinatie. Een beetje tegen de pijngrens aan fietsen soms.
Oh, dat toch wel.
We blijven toch wel jongens.
Jawel, hè? Ja. En dan toerist in eigen land. Dat was je laatste optie. Ja. We zwierven even door Amsterdam.
Nou ja, het eigen land, dat is niet zozeer Amsterdam. Ik ben mede, denk ik, ook door het fietsen een ongelooflijk groot fan van Nederland. Het is een klein land met ontzettende grote variatie aan landschappen. He, van de Wallen tot en met de Pietersbergen in het zuiden. En van het coulissenlandschap van Twente tot het duinlandschap in het westen. En alles daartussenin. En ik vind het een geweldig land. En het heeft daarbij ook nog eens geweldig mooie monumenten. En natuurlijk ook cultuurinstellingen. Dus we zijn zeer bevoorrecht. En ik zou ons toewensen als Nederlanders om daar meer van te genieten.
Ja, en jij bent ook niet zo zuur over al die toeristen die met hun rolkoffertjes...
Nou ja, ik denk dat er absoluut problemen zijn. Dat er bepaalde locaties in het land, en zeker in de hoofdstad zijn, waar het gewoon te druk is. Dus spreiding van dat bezoek is denk ik heel belangrijk. Absoluut.
Ja. Laten we ze naar Maastricht sturen, want daar hebben we een culturele tip vandaan. We stappen over van muziek naar theater. We waren bij het theater aan het Vrijthof in Maastricht en we vroegen aan programmeur Peter Noten waar we deze week vooral naartoe moeten.
Nou, aan het begin van het nieuwe jaar dan moet je gaan kijken naar The Nation van het Nationale Theater. Een van de grootste toneelgezelschappen van het land, dat onder leiding staat van Teun Boermans en Erik de Vroet. The Nation is een thriller in 6 afleveringen in je theater. En dan denk je bij jezelf, hoe moet ik me dat nou gaan voorstellen? Nou, het is ook wel wat. Het werkt verslavend als een Netflix-serie, of vroeger het hoorspel voor de oudere luisteraar. Je wordt meegezogen in dat verhaal en de tijd vliegt eigenlijk aan je voorbij. En je hebt niet in de gaten dat je 5 uur theater over je heen krijgt. Erik de Vroet heeft een jaar lang gewerkt aan die theatertriller, die over een op hol geslagen Nederlandse multiculturele samenleving. Het is eigenlijk zijn ode aan Den Haag. Het gaat over het verdwijnen van een jongetje en iedereen in die wijk weet er iets van, maar zegt niks. Politieagenten, jihadisten, ondernemers, politici, goedmensen, journalisten, iedereen bezit een stukje van de puzzel. Maar hoe moet je die ontrafelen? En dat is een beetje aan de bezoeker die 5 uur lang meegezogen wordt in het verhaal van The Nation. Mark Rietman zit erin, Rijn van der Heijden zit erin, Tamar van den Dop, de bekroonde Romana Vrede zit erin. En het is echt iets waar je bij geweest moet zijn in Maastricht op zaterdag 6 januari...
The Nation dus. Allemaal zien 6 januari in het theater aan het Vrijthof. En daarna nog in verschillende steden in heel Nederland. Zo meteen praat ik verder met Simon Reining en Hillary Akers schuift aan. De FD Persoonlijk Lezers, het papieren magazine, die kennen haar van de serie Hoe word ik een restaurantcriticus? Tot zo.
BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
Vandaag is Simon Reining mijn gast. Hij is directeur van het Concertgebouw in Amsterdam. En daarbij mag u nu ook Hillary Akers verwelkomen. Zij schrijft de cursus Hoe word ik een restaurantcriticus in FD Persoonlijk? En we vragen haar de belangrijkste lessen daaruit te herhalen van het afgelopen seizoen. Welkom Hillary, leuk dat je er bent. Waarvoor hebben lezers jouw lessen nodig? Wat probeer je ze zeg maar als hoofdlijn bij te brengen?
Nou, het is eigenlijk ontstaan omdat ik natuurlijk wel recensies lees op internet en in de krant en zo. En dan stoor ik me vaak omdat er toch gebrek aan kennis is. Dat blijkt daaruit. En er worden woorden gebruikt als het was zo gezellig en het was zo lekker.
Het was lekker?
En, ja, het was lekker. Dan denk ik, nou, fijn dat het lekker was. Maar fijn dat je het met plezier naar binnen hebt gewerkt. Maar dat zegt mij niks over het restaurant.
Maar het was lekker en het was gezellig. Dat is toch wat je wil als Hollandse restaurantbezoeker.
Ja, dat is wat je persoonlijk wilt. Maar dat hoef je dan niet op internet te zetten.
Dus daarvoor dienen dan jouw lessen. En waar begin je dan mee? Waar moeten we dan wel naar kijken?
Ah, nou ja, dat vind ik heel erg leuk. Het gaat dus echt over, ik beschrijf alles van interieurs tot gastvrijheid. Tot, er gaat natuurlijk heel veel over smaak, over verschillende ingrediënten. Ook veel over wijn. Want ik schrijf natuurlijk in het FD ook over wijn. En Juist die artikel over...
Je schrijft ook wel eens over keukenattributen, volgens mij. Of ja, bijzondere
apparaten. Dat was de vorige serie. Ja,
dat maar
was
dat helpt misschien ook.
Je moet inderdaad wel wat van keukentechniek weten, ja.
Maar je bent zelf ook geen professioneel restaurantcriticus. Je bent wel finoloog en je bent kok, je bent historica. Ja. Dat allemaal wel, maar ook geen officiële criticus.
Geen officiële, dat wil ik ook niet worden. Want als je dat recensenten in Nederland, die baseren een recensie op één bezoek. En dat vind ik niet kloppen.
Nee?
Nee.
Simon, wat is jouw lievelingsrestaurant in Amsterdam? Dat is een beetje een moeilijke vraag misschien. Je mag er ook twee noemen.
Oh, wat lastig. Waar ik altijd graag kom is Encanto. Dat is tegenover de Munt.
Oké, en wat lekker, gezellig. altijd fijn verlicht.
Italiaanse snit en er wordt altijd goed gekookt. Prachtige wijnen. Maar ik ga eigenlijk zelf, als ik zelf moet kiezen, ik ben privé, dan ga ik liefst naar een restaurant te knijpen. Gewoon eenvoudig, inderdaad. Minder geen toeters en bellen.
Nou, Hillary, goede keuze. Eerlijk, of niet?
Ja, ik zit zo eenvoudig. Ik denk dat dit het volkomen verkeerd antwoord is voor jou.
Maar laat je wel eens ergens een recensie achter? Ben je zo iemand die de TripAdvisor braaf invult, of niet?
Nee, dat doe ik nooit.
Nee, hè?
Nee.
Expres niet?
Straks zet ik iets op internet. Ik hoor net dat niet goed is.
En waarom doe je dat dan niet?
Waarom zou ik dat moeten delen? Ik maak de mensen liever persoonlijke complimenten. Dat doe ik altijd, als ik lekker gegeten heb. Of als het goed was. En als het echt iets heel slecht is, dan zal ik het misschien wel een keer doen. Dat denk mensen, dit is nu meiden. Ja, maar dat is waar. Maar dan doe je medeburgers een plezier door het advies meiden te geven.
Kom maar waarschuwing. Wat vind jij er nou van?
Nou, ik vind...
Is hij een symptomatisch voor hoe Nederlandse restaurantbezoekers...
Ja, absoluut. Ja? Nou, hoewel, ik vind het heel erg goed wat Simon zegt. Van als je het goed vindt, dat je dat ook gelijk zegt in het restaurant. Want dat gebeurt eigenlijk te weinig. Er wordt wel veel geklaagd, maar waarom zou je geen complimenten geven?
Mm.
En dat is ook een van de dingen die ik in een van de artikelen heb geschreven. Dat als iets je niet bevalt, bewaar het dan niet helemaal tot het eind.
Nee, dan krijg je gewoon niet de kans om het te herstellen.
Nee. Zeg dan gelijk. Ja. Komt dat bord op tafel en je denkt van, nou, dit is gewoon... Dit heeft onder een auto gelegen.
Maar ik voel me als gast...
Zeg het dan gewoon.
Ik zou me als gast ook wel een beetje pompeus voelen als ik zeg van... Ik wil de kok wel even spreken. Of,
ja, maar dat hoeft niet. Nee, maar je kunt gewoon zeggen tegen degene die het bord neerzet.
Dat vind ik ook zoiets. Er gaat altijd een hoop aanstellerij mee gepaard, vind ik.
Je vindt de wijn terugsturen aanstellerij?
Ik doe dat altijd.
Jij stuurt altijd de wijn, sowieso. Ja.
Als het niet goed is.
Dan weet je met wie ze te maken
precies.
hebben.
Met Kirk, ik zeg het meteen.
Ja.
Altijd.
Ja.
Ja, nou ja, beter meteen dan achteraf.
Dat denk ik denk precies wat je zegt. Ik geef ook graag wat meer feedback. Mm-hmm. Ook de dingen die minder goed zijn. Mm. Maar ik vind dat je zo'n restauranthouder ook de kans moet geven om het goed te doen. Als een keer iets misgaat, is pech, dan leert je daar weer van.
Maar het is ook wel heel zelfverzekerd. Je twijfelt dus niet aan je eigen oordeel in een restaurant.
Nou ja, kijk, je vindt wat je vindt. En ik ben vanuit mijn vak, hospitality is in het concert gewoon ook ontzettend belangrijk. En je wordt op een gegeven moment toch een beetje beroepsgek.
Ja.
En ik voel wel compassie voor iemand die dat ook probeert. Dus als ik denk, dit is nou echt een gemiste kans, dan zeg ik hem dat.
Ja. En ik denk ook, zoals met die wijn, als je denkt dat er iets niet goed is, dan is het juist geen aanstellerij om het terug te sturen. Ja. Maar want als je dat niet doet, dan zit je de hele tijd te verbijten. Dan denk je, die wijn is niet lekker. Of je hebt het eigenlijk niet meer zo naar je zin. En dat bederft je avond. En er kan natuurlijk ook iets fout zijn met die wijn. Dat is ook een van mijn artikelen gaat ook over of je die wijn als sommelier moet voorproeven. Of dat je die de gast laat voorproeven. En er zijn ook altijd heel veel discussies over. Maar ik vind eigenlijk dat dat bij het restaurant zou moeten liggen.
Ja.
Want waarom zou je als gast daar verstand van moeten hebben? Mm. Die sommelier of
ik laat mijn vrouw altijd de wijn proeven, want die heeft een cursus gedaan. en die heeft daar een hele goede neus voor. Maar het is ook een ritueel, denk ik.
Als er bij een echt gewoon technisch om is, er zit evident kurk in, dan moet je hem terugsturen.
Ja.
Maar je wil ze de kost niet geven die het niet eens merken. Dat vind ik eigenlijk misschien nog veel zorgelijker.
Dat is heel erg.
Ja, maar goed, we willen nu allemaal wat beter als recensent gaan optreden. En dan zouden we jouw stoomcursus, hoe word ik een restaurantcriticus, volgen. Wat moeten we daarin overhouden qua vocabulaire? Hoe moeten we ons dan uitdrukken? Als we niet meer mogen zeggen, het was lekker, het was gezellig.
Nou, dan zeg je, als je denkt dat die wijn niet goed is, dan zeg je gewoon, volgens mij is die wijn niet goed. En je kunt praten over, over smaak. Je kunt zeggen, het was mijn smaak niet, maar het was wel goed.
Hmm.
Want dat zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen. En die moet je zien te scheiden. En dat moet een kok ook. Ik heb ook met koks gewerkt. Die dan, als ik dan zei van, je moet dit voorproeven. Dan zei ze, nee, dat ga ik niet voorproeven. Want dat vind ik niet lekker. Dan zei ik, nou, niks mee te maken. Je moet het gewoon proeven.
Ja, en beroepsrecensenten die bedienen zich ook weer van een heel eigen vocabulaire. Waarvan je dan soms ook denkt, wat moet ik daar nou mee?
Wat voor dingen denk je dan aan?
Nou ja, ik probeer even wat voorbeelden te verzinnen. Maar ik kan me zo voorstellen dat ieder beroep zijn eigen... Hè, deze wijn heeft wel een zuurtje. Of die zit,
vakterminologie.
Ja, dat soort dingen. Ja, toch?
Dat
maakt de drempel ook weer wat hoger. Om daar als amateur... We hadden het al over het amateurisme in de zin van liefhebber.
Mm-hmm.
Maakt het dan niet makkelijker op?
Ja, maar het is denk ik ook... Het is ook een houding. Het is, we hebben het gewoon over... Je gaat uit eten, je gaat ergens zitten en je gaat drinken. En als ik het makkelijkste is om... als je denkt van... Volgens mij is die wijn niet goed. Wat moet ik daar nou voor vinden? Is gewoon te zeggen van... Nou, kunt u iemand in het restaurant... Kunt u dat even proeven voor me? Is die wel goed? Je hoeft het niet allemaal zelf op te lossen. Je kunt het ook... afschuiven.
Dat zijn ook de lessen van de hospitality, denk ik, waar Simon het over had. En heb je ook het idee, Hillary, dat je de lezers een beetje hebt kunnen opvoeden?
Nou, er wordt wel heel veel gelezen.
Ja, krijg je reacties terug en mensen zeggen van bedankt voor de tip. Daar kon ik wat mee.
Veel lezers van het FD, maar er zijn ook bepaalde artikelen die veel worden doorgestuurd in de horeca. Zoals, ik heb bijvoorbeeld een artikel geschreven over wanneer je alarmbellen moeten afgaan als je bij een restaurant komt. Dus als
hangt jouw foto daar in de keuken of niet? Dat ze weten dat als Dark Hillary Acres komt eten, dan doen we wat beter ons best.
Wie weet. Ja,
het is net als met het hele Michelin sterren circus elk jaar. Dankjewel, Hillary Acres, schrijfster van de serie Hoe word ik een goede restaurantcriticus? Simon Reining, we vroegen je om een verzoeknummer te draaien. En dat is misschien een gemene vraag voor iemand die professioneel zo dicht op...
Ja, een rampenvraag.
Op echt de hoge muziek zit. Want dat is natuurlijk hele deftig muziek, kom je natuurlijk mee. Je koos voor Bach. Gotteszeit is die allerbeste tijd. Een bewerking dan ook nog eens van Georgi Kurtak. Een Hongaarse componist, weet ik inmiddels. En die speelt het ook zelf. En
met zijn vrouw.
Met zijn vrouw Marta. Waarom dan deze uitvoering?
Ja, ik moest uit een ongelofelijke grote hoeveelheid prachtige muziek iets kiezen. En dit was iets wat blijven hangen bij mij. Laatst speelde Maria João Pires bij ons met een leerling. Die gaf een prachtig concert en die speelde met die leerling samen een toegift. En dat was dit stuk. En het mooie van dit stuk is, dit is uit een vocale muziek uit een cantate van Bach. En Kurtak heeft dat eigenlijk teruggebracht tot zijn essentie. In de vorm van een hele eenvoudige pianobegeleiding. Het is een heel rustig stuk met ongelooflijk mooie harmonieën. Die elkaar ook heel mooi opvolgen. En iedereen die dit hoort, je kunt er niet door geraakt worden.
Nou, we gaan er even naar luisteren. de Gotteszeit ist die allerbeste Zeit. Een compositie van Bach, uitgevoerd, bewerkt door Georgi Kurtak en zijn vrouw Marta. En Simon Reining, je speelt zelf gitaar, hè?
Ja.
Verdienstelijk?
Ik denk dat ik een redelijke amateurgitarist was. Totdat ik bij het Concertgebouw kwam werken. Want sindsdien heb ik eigenlijk bijna geen tijd meer voor.
En welk repertoire?
Beetje klassiek Zuid-Amerikaans. Okay. Wat gitaristen plachten te spelen.
Oké, maar al die klassieken om je heen, dat maakt ook wel een beetje nederig, denk ik. Als je...
Überhaupt het niveau waarop bij ons gespeeld wordt, maakt je nederig.
Mooi. Zometeen praat ik verder met Simon Reining, directeur van het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. En Kuno van het Hof, die trekt de champagne voor ons open.
BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
Simon Reining is het hele uur mijn gast. En daarbij is nu ook Kuno van het Hof aangeschoven. En hij is onze expert vandaag. Elke week vertelt de panelid wat het oog streelt, het hart raakt. En in dit geval de tong prikkelt. Je ontkomt niet aan dit moment van het jaar. De champagne.
Champagne, daar zoals het hoort.
Simon, ik hoop dat je van champagne houdt. Ook beroepsmatig moet je misschien vaak aan de champagne. Veel feestjes ook.
Ik ben een enorme wijnliefhebber, maar een hele matige drinker. Tegenwoordig bevalt me heel goed.
Nou ja, goed, als je matig drinkt, ja, moet je goed kiezen, denk ik.
Dat zou ik zeker doen, ja. En daar is champagne natuurlijk het meest
Om maat te houden, is champagne heel geschikt?
Nou ja, niet om maat te houden. Ik bedoel, dat heeft niks te maken met maat of geen maat. Het heeft meer te maken met dat het is zo'n waardevol vocht. Dat je gaat er vanzelf ook wat subtieler mee om. Je gaat niet lopen atten, zeg maar, met champagne.
Nee, en ook niet wat je in de autosport wel ziet. Hè?
Nee, er wordt niet meegespoten.
Maar het is wel elk jaar weer rond oud en nieuw. Hoe vind ik nou een smaakvolle, charmante en toch betaalbare champagne? En dan hoop ik dat jij de oplossing hebt.
Ja, heb ik twee oplossingen voor. Je kan mij bellen, appen of faxen, e-mailen, et cetera. En dat kan vanaf 1 januari weer. Tot 1 december en daarna is alles afgesloten bij mij. Nee, kijk, het is heel simpel. Je kan de critici volgen, zoals mij. Ik schrijf in diverse kranten, magazines en op radio, zoals hier. Kan je naar me luisteren. Je kan bijvoorbeeld ook een goed boek kopen. Toevallig heb ik vandaag een goed boek bij me. Dat heet Dat smaakt naar meer.
Ja,
het is een boek geschreven door de beste sommelier van Nederland, Jan-Willem van der Hek. En dat legt werkelijk op een, ik durf het bijna niet te zeggen, kinderlijk eenvoudige manier uit hoe je enigszins een idee krijgt welke wijn jij het lekkerst vindt.
Dat is ook met een wijnbucketlist, zie ik.
Ja, daar zit alles in.
Dus dan kom je, ontdek de wijn die bij jou past.
Precies, en daar gaat het om. En daarom vond ik ook zo grappig die discussie die hiervoor plaatsvond met Hillary. Is wijn goed of is wijn niet goed? Er zijn eigenlijk maar in mijn ogen twee wijnen op de wereld. En het is goede wijn en het is slechte wijn.
En het, heeft en het leven is te kort om slechte wijn te drinken.
Het leven sowieso te kort om slechte wijn te drinken. Ik bedoel, wijn die jij niet lekker vindt, is niet goed. Daarnaast kan die ook nog fouten bevatten. Zoals kurk, oxidatie, reductie. Nou, noem ze maar op. En dan is hij gewoon goor. En dan moet je hem ook laten staan.
Ja. En nou doen we net alsof wijn iets heel persoonlijks is. En toch zie je dat er vaak één type wijn is die heel veel gedronken wordt.
Ja.
We hadden altijd de Chardonnay en het moest toen de Sauvignon Blanc worden het afgelopen jaar vooral weer.
Nou, jij zegt,
en ik denk, but Chardonnay, dat is ineens uit.
Ja, dan is Amerika dan weer ineens. Nee, en dat is nou exact wat jij net zei, dat is het juiste woord. We moesten ineens Chardonnay gaan drinken.
Maar van jou moet natuurlijk niks.
Van mij moet niks. Maar van wie moet dat? De zogenaamde trendsetters, oftewel marketing PR-bureaus, die vinden dat wij ineens Rosé Prosecco, ik weet niet hoe je het maakt, Rosé Prosecco, maar... Want, bedoel,
maar dat doen ze dan heel erg handig. We moeten het over de champagne hebben, anders hebben we daar geen tijd voor.
Ik open er vast één.
Ja, je hebt twee flessen meegebracht.
Ja, ik heb van het huis, een heel klein huis in de champagne uiteraard. Want champagne wordt gemaakt in Frankrijk in de champagnestreek en ergens anders. Heb ik het van het huis Langlais heb ik twee flessen meegenomen. Allebei zijn ze brut, oftewel dat houdt in, het zijn droge champagnes. Mm-hmm. En ik ga nu iets doen wat God en iedereen verboden heeft. Namelijk, ik laat hem ploppen op verzoek. Ja. Ik denk dat ik geen lampje eruit schiet.
Ja, maar dat is voor de audio, hè? We willen toch een beetje... Ah, oh, zo feestelijk toch, Kuno. Ook een knalt hij door het dak. Zo.
Ik heb van Langlais heb ik er dus twee meegenomen. Ik heb de extra brut 100% Meunier meegenomen, Pinot Meunier. Champagne wordt in de regel gemaakt van drie druiven. Pinot Noir, Chardonnay en Pinot Meunier. Mm-hmm. En Pinot Meunier is een druif die eigenlijk maar over het algemeen in de kleinste hoeveelheid wordt toegepast. En waarom? Pinot Meunier is een druif die niet heel erg geschikt is om lang te bewaren in de wijn. En daarom is het juist zo leuk dat er producenten zijn die 100% Pinot Meunier maken. Want je krijgt een hele andere smaakervaring. Je bent altijd maar gewend aan die Pinot Noir, altijd maar gewend aan die Chardonnay. En nu heb je 100% Pinot Meunier.
En is lullig misschien, maar is het een dure?
Goede wijn is nooit duur, vind ik. Het zijn allemaal van die platgetreden platgebaande wegen die ik vandaag ga herhalen. Nee, dit is niet zo heel erg duur. Ik denk dat dit rond de 4-5 tientjes ligt.
Oh, dat is inderdaad te overzien. En vintage, hè? De druif van 1 jaar.
Nee, daar kom ik zo direct op.
Oh, dat is die volgende.
Dat is de tweede, ja. Wat wel heel grappig is dat we wel weer met iets typisch Nederlands bezig zijn. Namelijk alleen rondom oud en nieuw, of eigenlijk voor oud en nieuw, hebben we het over champagne. Intussen proost ik met jullie.
Ja, ik neem een slokje.
Alleen rondom oud en nieuw hebben wij het over champagne, want alleen rondom oud en nieuw mogen wij in Nederland champagne drinken. Nou, om even te vertellen, dat is de grootste bullshit die bestaat, want je moet gewoon elke dag champagne drinken. Want wij, in Nederland denken wij, alleen op feestjes mag je champagne drinken. Grootste bullshit wederom, op het moment dat je fles champagne opent, wordt het vanzelf wel feest.
Ja, dus, ja, nee, maar om het echt te waarderen moet je misschien veel vaker inderdaad champagne drinken. En het is, maar goed, je zal toch met me eens zijn dat het wel iets heel feestelijks heeft. Juist door die bubbeltjes
en
de kleur.
Daarom moet je
het helpt ook wel.
Ja, absoluut. Absoluut.
Zullen we ook een slokje van die vinden? Dan kunnen we het vergelijken.
En dan ga ik nu laten zien hoe je hem wel opent.
En die is ook 4 tientjes.
Nou, dit zal ietsje duurder zijn. Dit zal 5-6 tientjes zijn, denk ik. 4 zelfs. Nou, kijk. Oh, 5. Nou. Ik laat nu even horen hoe het wel moet. En in de wijnwereld, in de champagnewereld wordt dan gezegd, de fles moet zuchten als een dame die...
Een erotische zucht.
Nou ja, dat mag jij eraan verbinden.
Zo klinkt hij. Nou, ik ben benieuwd. Ja, nou, ik weet het niet.
Het is een heel kort erotisch zuchtje, was dat. Maar ook korte erotische zuchtjes kunnen lang blijven, hoor. Wat we nu doen is, we nemen een vintage champagne. Oftewel, een champagne die gemaakt wordt uit 1 oogst.
Mm.
En je kan zeggen dat grosso modo alle champagnes die wij in de reguliere markt tegenkomen, dus bij de grote supermarkten, bij de grote slijterijen, wijnwinkels, worden gemaakt van meerdere jaargangen. Dus wat men doet, is om even een voorbeeld te geven, in 2014 plukt men een druiven, daar maakt men witte wijn van, dat slaat men op. 2015 oogst men een druiven, maakt men witte wijn van, dat slaat men op. 16 hetzelfde verhaal. 17 hetzelfde verhaal. Dan gaan ze die 4 jaargangen gaan ze met elkaar blenden, mixen.
Mm.
En daar gaan ze uiteindelijk champagne van maken. Dus dan heb je een witte wijn, stille witte wijn, zonder bubbels. Dan gaan ze opnieuw daar gist en suiker aan toevoegen. En door die gist en suiker krijg je de moeswerking. Dus die bubbel die ontstaat in de fles. De natuurlijke, natuurlijke tweede fles.
Maar vintage klinkt heel stoer. En dan denk je alle druiven uit hetzelfde jaar, uit dezelfde oogst. Is dat per definitie ook beter?
Het hangt heel erg af van je jaaroogst. Dus op het moment dat 2007,
als het een goed jaar is, ja.
Ja, als je een slecht jaar hebt gehad, dan heb je ook een slechte champagne. Maar over het algemeen, de betere producenten die vintage champagnes produceren, die zullen in een slecht jaar niet gaan produceren.
Ja.
Die slaan dan die wijn op.
Ik ga de vintage ook proberen.
Proost. Ook weer extra bruut. Maar dan dus gemaakt van 1 jaaroogst. Wat je merkt is dat dit heel erg rijk wordt. Dit wordt heel erg bijna een beetje voluptueuze champagne krijgt. Met een hele ragfijne moes erin.
Mm.
Waardoor je niet zo'n hele scherpe bubbel in je mond krijgt. Waardoor je meteen een soort kokhalsende beweging gaat maken. Wat je nog wel eens met Coca-Cola-achtige Prosecco drankjes hebt. Heel verfijnd wordt dit.
Nou, ik wil niet lomp klinken, maar ik vind hem lekker. Jij, Simon?
Is goed, zeker.
Ja, het is
je hoorde het al aan de zucht bij het openen.
Je hoorde hem al, hè?
En het is nog één keer het huis.
Het huis is Langlais uit Champagne. En ik heb dit gevonden bij Dirk Schram. En Dirk Schram is importeur van eigenlijk alleen maar hele lekkere wijnen. Hij doet ook gins en cognacs en weet ik veel wat.
Maar dus ook voor champagne van het huis Langlais.
Dirkschram.com, geloof ik.
Ja hoor, nee, ik denk dat de luisteraars dat allemaal kunnen vinden. Dankjewel, Kuno van Tocht. En veel geluk ook in 2018.
Dank je, en voor jullie ook.
Toon mij uw kast en ik vertel wie u bent. Onder dat adagium belt Jugokrant aan bij schrijver Annemarieke Samson.
Hallo?
Het is Jugo van BNR.
Hey Jugo, kom erin.
Hey. Annemarieke Samson in haar eigen habitat.
Ja.
Ik nam graag een kijkje in jouw kast.
Welke wil je zien?
Ik heb hier een dobbelsteen.
Ja.
Neem die ter hand. Hebben we 6 kasten nodig.
Okay.
Ik zie daar een mooie... Ja, wat is het eigenlijk?
Dat is eigenlijk mijn alleskast.
Zetten we die op 1?
Zetten we die op 1.
De alleskast.
Ja.
IJskast.
Op 2. Op drie zou ik dan zeggen de buffetkast. De kast van oma, die heb ik geërfd.
Prachtige retro kast.
Ja.
Op drie en verder?
Ja, dan moeten we wat verder mijn huis in. Ik zou voorstellen de boekenkast op vier.
En die staat in de slaapkamer?
Ja.
Kledingkast?
Kledingkast.
Vijf en ja. Op zes?
Ik weet het niet.
Zullen we zeggen de joker? Mag je zelf
de
kiezen.
Joker. Dat is goed. Doen we die op zes. Oké, ik ga hem gooien.
Drie. Dat was...
Dat was de groene buffetkast van oma.
Maar voordat we naar die kast kijken, daarboven hangt een schilderij... dat ik niet in het huis zou verwachten.
Ja, dat schilderij, dat is mijn oom Sal. We ontvingen een e-mail. Zo'n e-mail waarvan je denkt dat het spam is. Is een erfenis nagelaten van verre familie die u nog nooit hebt ontmoet. Of tenminste, er stonden namen in die we wel konden herleiden uiteindelijk tot mensen die we... mijn tante in elk geval wel had ontmoet. Dus daardoor wisten we dat dit dus geen spam was. En we echt daadwerkelijk... dus drie schilderijen en wat zilverwerk, geloof ik.
Hoe kwamen ze bij jou?
Ze hebben mijn oma wel goed gekend. Dat was eigenlijk de link... waardoor zij onze tak van de familie hadden opgenomen in het testament.
En dan komt op een gegeven moment een vrachtautootje voorrijden met dit schilderij.
Een gigantisch schilderij, ja. Een heel donker schilderij. Hij heeft heel lang boven mijn bed gehangen. Toen dacht ik op een gegeven moment van... ja, dan kan ik de man toch ook niet aandoen. Dus ik heb hem maar netjes gewoon in mijn woonkamer gehangen.
En is dit dan gewoon een gimmick in je huiskamer? Of ben je er ook in gaan verdiepen in die familie?
Ja, ik was me al aan het verdiepen in deze geschiedenis. Of tenminste niet specifiek in hem. Maar deze tak van de familie... daar ben ik eigenlijk een boek over aan het schrijven. Al jaren over research aan doen en alle archieven gezocht.
Wat maakt die familie zo interessant?
Nou, ik heb een overgrootvader. Hij was arts in het Joodse ghetto in Keulen. En is daardoor een van de laatste Joden geweest die nog in Keulen woonde. Hij heeft helemaal tot het eind van de oorlog daar verbleven. Omdat hij dus nodig was als arts. In die periode heeft hij brieven geschreven aan mijn oma... En die zijn bewaard gebleven, omdat mijn oma de oorlog dus heeft overleefd. De brieven die zij aan hem geschreven heeft, die zijn niet bewaard gebleven. Dus,
ja, en hij heeft de oorlog niet overleefd?
Nee, hij heeft het uiteindelijk zelfmoord gepleegd. En aan de hand van die brieven ben ik de geschiedenis eigenlijk gaan reconstrueren. Mijn oma leeft ook niet meer, dus ik moet het wel gedeeltelijk invullen. Maar dat is eigenlijk een boek wat ik al jaren aan het schrijven ben, maar waar ik af en toe zo akelig van word dat ik het even wegleg om iets vrolijkers en luchtigers te schrijven.
Ja, maar dan kijkt oom Sal je vanuit dat donkere schilderij elke dag aan hier.
Ja.
Werkt dat dan niet op je gemoed?
Nee, nou ja, oom Sal is wel echt van ver daarvoor. En van wat ik begrepen heb, is hij een succesvolle Joodse zakenman geweest in Keulen met veel aanzien. Dus dat betreft inspireert hij mij. En ook mijn overgrootvader en mijn oma inspireren me enorm. Ik bedoel, de verhalen zijn akelig en ik vind het vreselijk wat ze allemaal hebben moeten meemaken. Maar ze zijn hele autonome, beslissende wezens geweest die hun eigen gang zijn gegaan, hebben gedaan wat zij dachten dat goed was. En dat is voor mijn oma gelukkig, ook met een grote hoeveelheid geluk natuurlijk, maar goed uitgepakt. Voor haar vader niet. Ja, ik wil heel graag dat verhaal een keer vertellen. Er is hier een restaurator geweest en die zei... dit schilderij is echt niets waard, hooguit een paar honderd euro. En restauratie kost duizenden, dus daarom blijft oom Sal een beetje groezelig.
Je hebt het helemaal niet over die kast eronder gehad.
Nee, de kast eronder. Ja.
Volgende keer.
Kom nog een keer terug hier wel.
De roman Klootzakjes van Annemarieke Samson ligt in de winkel. Zometeen praat ik verder met Simon Reining. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
Simon Reining is het hele uur mijn gast. Al bijna 12 jaar directeur van het Concertgebouw Amsterdam. Je werkt ooit als advocaat, hè, bij een groot advocaatkantoor.
Ja, 4 jaar.
4 jaar, ja. Ik heb zelf ook 3 jaar bij een groot advocaatkantoor gewerkt voor ik de media inging. Maar het komt meer voor.
Het komt vaak voor.
Ander pad.
Het risico bestaat dat je goed terecht komt.
Ja, want de advocatuur was het niet helemaal voor jou?
Nou, ik heb het met ontzettend veel plezier gedaan. Maar ik zag op een gegeven moment mij ook niet 40 jaar lang datzelfde vak uitoefenen. Daar was ik denk ik niet getalenteerd genoeg voor om dat echt goed te kunnen worden. Advocaat op de lange termijn. En tegelijkertijd dacht ik ook, ik wil het leven nog wel de mogelijkheid geven om wat avonturen aan te gaan. En zo is het gegaan.
Toch geen 40 jaar advocaat, maar wel 12 jaar directeur van het Concertgebouw inmiddels.
Ja, maar als je dan ook een van de allermooiste banen van de planeet hebt, dan is dat ook niet zo gek.
Ja, daar hadden we het al over. Hè? Je vroeg destijds advies ook aan de toenmalige directeur van het Concertgebouw. Hoe kom ik nou op zo'n soort positie terecht als waar jij zit? Eigenlijk zat je toen al een beetje op zijn baan te azen.
Dat is een beetje een broodje aap dat vaak uit het stof wordt getrokken, aapverhaal. Ik ben toen ik was afgestudeerd langs een aantal mensen gegaan om mij te oriënteren. En één daarvan was iemand uit de cultuur. En ergens had ik zoiets van, misschien wil ik later nog wel eens in de cultuur iets gaan doen. En toen kwam ik toevalligerwijs bij hem terecht. Niet wetend dat ik 20 jaar daarna tegenover hem zou zitten en zeg, goh, dat is toch wel heel toevallig dat ik nu jouw opvolger ben.
Ja, en krijg je wel eens dat soort mensen op bezoek? Mensen met de ambitie om in de cultuur wat te betekenen?
Eigenlijk vrij regelmatig. Ik denk dat ik toch wel een paar keer per maand wordt benaderd met de vraag, mag ik hier met je komen praten? En dat zijn mensen uit allerlei hoeken. Advocatuur, bedrijfsleven of mensen die aan het afstuderen zijn. Die gewoon eens met mij willen praten van, god, wat moet ik nou eigenlijk allemaal doen?
Omdat je zo'n bijzondere baan hebt.
Ja.
Ja, en welk advies geef je die mensen dan mee?
Nou ja, vooral natuurlijk om heel goed naar hen zichzelf te luisteren. Naar waar je echt blij van wordt. En niet alleen maar te gaan voor de banen die stoer klinken. Maar het moet jou ook echt passen.
Maar als alles klinkt beter in het concertgebouw. Alles,
mooier. Ja. Als dit mooi in het concertgebouw. Ja. Maar als je bijvoorbeeld een managementfunctie na wil streven in de cultuur, dan is het van belang dat je een goede manager wordt. Dus dan is het ook nuttig en eigenlijk heel belangrijk om iets te weten van financiën, van marketing, van personeelszaken, van productie, dat soort zaken. Dus ga vooral een baan doen waar je dat leert.
Ja, en eens in de zoveel tijd komt er dan al dat zeldzame talent langs waarvan je denkt van dit zou wel eens mijn opvolger kunnen worden.
Zo kijk
of
ik er nooit
naar. Gaan we nu een paar mensen teleurstellen die vast nog bij je op de koffie zijn geweest?
Nou ja, in de allereerste plaats ga ik zelf sowieso niet over mijn opvolging. Nee, ik probeer als mensen mij die vraag stellen hen echt ook te helpen.
Ja, wat is nou het allerleukste aspect van jouw vak?
Ik denk toch de combinatie van het waanzinnig hoge niveau waarop wij werken. En dus het is eigenlijk wat dat betreft een soort muzikale snoepwinkel. Het allerbeste dat de planeet te bieden heeft, dat mogen wij presenteren in het concertgebouw, internationaal. En tegelijkertijd het samenwerken met mijn collega's. En dat we eigenlijk de vrijheid hebben om te kunnen doen wat wij willen. En dat moet natuurlijk passen bij onze missie en bij het gebouw. Hè. Dus dat geeft ook wel weer beperkingen. Maar daarbinnen kunnen we ongelooflijk veel doen. Om een voorbeeld te noemen. Een paar jaar geleden hebben we bedacht dat we ook eens wat moesten doen met muziek uit de regio van het Midden-Oosten. Dat is iets wat echt bij ons ontbreekt. En toen zijn we het plan gestart om te gaan onderzoeken hoe moeten we dat gaan doen. Nou, dan ga je met allerlei mensen spreken. En voor je het weet zit je in het vliegtuig op weg naar de regio. En ben je met allerlei mensen aan het spreken om te kijken of je die droom tot realiteit kunt maken.
Ja, maar dat vraagt misschien toch om een wat geoefend oor die muziek op waarde weet te schatten. En die daarvan kan genieten. Ja,
maar daar zoek je dan ook weer mensen bij die daar verstand van hebben.
Ja, maar ook het publiek komt daar dan wel op af.
Zeker.
Dat lukt dan ook wel weer.
Ja, een van de allerleukste dingen die we het afgelopen jaar hebben gedaan, niet eens zo lang geleden, was vorige maand, was het festival Turning East. En dat was een hele week in het teken van muziek met wortels of zelfs uit het Midden-Oosten.
Ja, dat is dan een enorme uitdaging. Dat soort dingen, vormt dat echt de grootste uitdaging in jouw werk? Om zeg maar zo'n nieuw gebied aan te boren?
Nou ja, het is een combinatie van dingen. Aan de ene kant zijn we natuurlijk het huis van de westerse klassieke muziek. En dus dat is onze primaire taak. En om dat goed te programmeren is al een hele taak.
Die legacy sleep je natuurlijk ook met je mee.
Nou ja, je ontwikkelt hem zelfs ook. Het is een legacy, of nee, het is erfgoed. Maar aan de andere kant, het is iedere keer live. Dus wij moeten ook die legacy vormgeven voor de toekomst. En aan de andere kant is het natuurlijk heel belangrijk om een relevant podium te blijven. Dat past in de maatschappij van nu en morgen. Dus als de maatschappij verandert, verandert het podium ook mee.
Ja, en ook niet alleen klassiek misschien. Dus ook populaire concerten, jazz, wordt ook veel uitgevoerd.
Ja.
Dus dat gaan we ook zien. We gaan bij een huis binnenkijken. Dat doen we altijd in dit programma. Althans niet bij een huis deze week, maar we gaan bij een hotel binnenkijken. Het Hotel for the Rich and Famous, Hotel 27 aan de Dam in Amsterdam.
Erin. Dat is de enige kleur die ik liefst er niet erin had gehad.
Groen niet?
Want?
Groen is, Erik, groen zie jij als bruin, hè? Is het niet?
Nee, groen zie ik als groen, maar de groen vind ik niet...
Even voor de duidelijkheid. We staan te kijken in een lichtschacht. En in die lichtschacht hangen lampen.
Een lichtschacht, ik noem het een atrium.
Wat atrium.
Ja. En het zijn eigenlijk, voor mij zijn het druppels die naar beneden komen.
Ja, ik noem het resonating light. Het zijn echt glazen sculpturen. En er zit zeg maar een tai chi beweging in. De ene lamp die tikt de andere aan en verandert zo van kleur.
Ik heb het gevoel, want ik heb ook ogen, dat ik onder water ben. En dat ik allemaal prachtige kwalletjes zie.
Ja. Ja, zo kan je het ook zien. Van welke kant je er ook naar kijkt, het is steeds weer een ander beeld.
Door naar kamer 604.
Deze deur is denk ik ook nog kogelvrij, maar hij is zo dik dat hij soundproof is.
Ja, ondertussen kijk ik over Amsterdam. Jeetje. Ja,
uitzicht over het Rokin. Het prachtige ronde raam. Überhaupt de locatie is al nu uniek. Maar binnen het gebouw van Fouke Kuiper. 1913.
Ja, we zitten nu eigenlijk op zolder, hè? Want dat zie ik aan de vorm van het dak.
Ja, alle spand hebben we hier zeg maar in het zicht gelaten. En mooie behangen. En we hebben overal die hoogtes willen pakken.
Is dit eiken, dat parket?
Ja, ja. Een verzijpatroon, eiken met een mooie wengebies. En de behangen die je omheen ziet, hè, dat is goudbehang, zijdebehang. Waarin het draad, zeg maar het zijde draad, dat zit eigenlijk los erin verweven. Maar je ziet hem ook zakken. En dat geeft eigenlijk ook meteen weer de ambacht aan van de materialen die toegepast zijn.
Erik, waaraan merk ik nou dat dit een echte Erik Toren hotelkamer is?
Ik denk warmte. Voor de meeste mensen die hier binnenkomen van 20 jaar tot 80... die hebben allemaal een heel prettig gevoel hier. En ik denk een hotelkamer te ontwerpen waar iedereen zegt van wauw. Als je hier een nacht hebt verbleven, dan wil je eigenlijk meteen de tweede nacht bijboeken of langer.
Ik ben hier een paar minuutjes binnen. En je hebt een kraker. Ik woon hier.
Ja, nou, ik hoop dat je... Oep, mijn telefoon. Ik hoop dat je kan betalen.
Ja, ik ook, ja. Zul je mijn bank hebben?
Ja. Nou, het is uit Duitsland. Het zal wel een reisagent zijn of iets anders uit.
Over betalen gesproken, wat kost het ongeveer?
Deze suite, die is ongeveer 125 meter... zit je ongeveer tussen de 1200 en de 3000 euro.
Laat eens even lekker in bad gaan.
De master bedroom.
Daar is natuurlijk weer bedacht bij het raam in de erker... waardoor je dus in het bad ook weer naar buiten kan kijken...
Het lijkt me niet zo makkelijk om voor deze meneer te ontwerpen. Lukt het een beetje?
Ja, het gaat goed. Ja,
volgens mij is het gelukt, ja.
Maar samen met Wim van Oude Wetering hebben we het goed kunnen doen. Ja, ja, zeker, zeker. Ja.
Maar dus, een bad?
Ja, daar moest per se een bad komen. Dat was één ding wat duidelijk was voordat we überhaupt wisten wat we hier gingen doen. Was het feit dat daar een bad zou komen.
We hadden eigenlijk het eerste bad was een stuk groter... maar met alle techniek paste er niet meer over door de stalen spanten.
Dit is mijn droom geweest. Het hotel stond bovenaan mijn lijstje om een keer te doen. Ja,
gelukt.
Het is dit geworden, waanzinnig. 6 sterren, topplek. Kan niet beter.
U hoort een bijdrage van Martijn de Rijk. Simon, vooruitkijkend naar 2018. Wat is jouw vurigste wens voor het komende jaar? Het hoeft geen voornemen te zijn, maar misschien iets wat je graag zou zien gebeuren.
Professioneel in het concertgebouw.
Ja, ook.
Nou, ik hoop dat we vooral hele spannende, sublieme concerten kunnen blijven aanbieden. En dat mensen dat ook als zodanig zullen weten te waarderen. Er zijn denk ik twee dingen daar die in ieder geval eruit springen. We hebben weer een prachtig nieuw seizoen met echt ongelooflijk goede, wereldberoemde orkesten.
Ja, waar kijk je nou het meest naar uit? Wat heb je binnengesleept waarvan je denkt van nou, dat is echt geweldig dat we die hebben kunnen boeken?
Voor het nieuwe seizoen gaan we dat pas in februari wereldkundig maken. Maar waar ik erg zelf naar uitkijk is, wij hebben in juni de 10e editie van het Koninklijk Concertgebouw Concours. Dat is een concours voor jonge muzici, dus echt die nog naar school gaan. Dat kunnen zelfs basisschool of middelbare school kinderen zijn. En dat vindt nu plaats in de grote zaal met de finale, met de 10 winnaars van de afgelopen edities. Dat wordt echt een heel bijzonder feestelijke avond. En we hebben dit jaar een carte blanche gegeven aan de wereldberoemde violist Leonidas Kavakos. En die komt onder andere in februari, 13 februari, met een sterrencast kamermuziek spelen bij ons. Met Yuja Wang onder andere. Dat is een geweldige pianiste. Daar kijk ik erg naar uit.
En dat is dan in de kleine zaal waarschijnlijk?
Dat is in de kleine zaal, ja.
Nou, prachtig. En als je verder vooruit kijkt, ook, heb je nog een ambitie die het concertgebouw overstijgt? Voor de komende jaren, misschien ook wat langer vooruit?
Nou, niet zozeer artistiek, maar ik kijk niet zonder zorg dagelijks in de kranten wat er in de wereld gebeurt. En de wereld is extreem nerveus. En ik zou ons toewensen dat we wat weer teruggaan naar een wat rustiger samenleving. Het is erg onrustig in de wereld. En ik hoop dat die ook toch een stuk duurzamer kan worden. Want we wonen onze planeet wel heel erg uit op dit moment.
Nou, die hoop deel ik met je en ik denk vele anderen. Dankjewel dat je mijn gast was, Simon Reijnink. En dit was de laatste FD Persoonlijk On Air van het jaar vanuit het Grand Hotel Amrad in Amsterdam. En als u items wilt terugluisteren, kan het via de podcast. U vindt ons op bnr.nl en de bekende kanalen. Fijn weekend.
FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.